We zijn nog maar net onderweg, maar er is al veel gebeurd. Alle geplaatste spelers die in actie zijn gekomen, zijn alweer op huis aan. Of het commentaarhokje in. Behalve Michael natuurlijk. Maar die speelde ook een beladen wedstrijd. Ian White, Michael Smith, Rob Cross, Jermaine Wattimena. Niet de minste namen. En ze hadden zich er zoveel meer van voorgesteld. Tijdens de kerst zal één gedachte steeds weer op de deur bonken. Volgend jaar weer al die toernooien af en in december pas weer de mogelijkheid om het te revancheren. In elk geval krijgen ze nog de optie. Van Barneveld is na zaterdag namelijk oud-dartspeler en liet ons weer eens meekijken in het binnenste kamertje van zijn ziel. Darten is het schaken onder de cafésporten en het WK laat dat genadeloos zien. Even resumeren tot nu toe bij The Big Fish. Welkom bij The Big Fish, de podcast over darten met tweevoudig WK-speler Jerry Hendricks en Luc Verhaag, die ook kan darten, maar niet zo heel best. Jerry, we zijn ondertussen 3 dagen in het WK. Vandaag is dag 4. Wat hebben we tot nu toe allemaal gezien? Waar moet je als eerste aan denken?
Ja, het eerste waar ik aan moet denken is eigenlijk de pijn van Raymond, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik voelde met hem mee. Ik had het echt totaal niet zien aankomen, dit. Oké, dat hij van Darren Young had moeten winnen en daarna misschien eventueel tegen Jeffrey zou kunnen verliezen. Oké, daar kan je van uitgaan. Maar dat hij van Darren Young zou verliezen, zou ik niet aankomen.
Wat ging er tijdens de wedstrijd van Barneveld zoal mis? Wat is de reden dat Van Barneveld deze wedstrijd verloren heeft? Want wij dachten allebei van tevoren dat kan die bijna niet verliezen. Mm-hmm. Er was bijna geen scenario denkbaar waarin hij daar ging verliezen van Darren Young. Waarom is dat toch gebeurd?
Ik denk dat hij zichzelf heel moeilijk heeft gemaakt mentaal. Hij kan alleen maar afgaan in die partij eigenlijk. Hè. Hij weet dat het zijn laatste WK is. Hij moet tegen iemand waar hij normaal gesproken altijd van zou winnen. Dat verwacht ook iedereen. Want iedereen was zich al aan het focussen op de tweede ronde tegen Jeffrey de Zwaan. Dus ik denk dat hij zich heel veel onbewust druk op heeft gelegd. Hij gaf zelf aan dat hij zijn zenuwen niet onder controle kreeg. En dan zul je altijd net zien, dan krijg je een tegenstander die dan net hier de kantjes wel afpakt waar jij ze mist. En dan ga je heel gefrustreerd natuurlijk weer een break in. Dus ik denk dat dat allemaal factoren zijn geweest die mee hebben gespeeld. En in totaliteit moesten die factoren ook allemaal tegen hem spelen, zodat deze uitslag naar voren kwam.
En is dat uiteindelijk dan gewoon puur de perfecte storm geweest? Net zoals vorig jaar tegen Darius Labanauskas? Of speelt hier toch meer mee? Zagen we dit ook wel ergens al een klein beetje aankomen?
Ik denk dat er inderdaad, wat je al aangaf, het is wel een soort van perfect storm wat allemaal tegen hem werkt. Maar daarbij heb ik het gevoel dat hij zichzelf ook dat inpraat, of dat hij zichzelf in die gedachtegang ook al zet van, oh, dan zit het mij weer tegen. Oh, dan gooit hij weer zo'n finish voor mijn neus uit. Oh, dat gebeurt mij weer op zo'n WK, mijn laatste WK. Ik denk dat hij zichzelf zo druk heeft gemaakt, mentaal gezien, dat hij daardoor gewoon minder heeft gespeeld. Want zijn gemiddelde was in principe nog niet zo heel veel mes mee. Alleen je ziet dat hij gewoon op zijn eigen legs best wel goede dingen laat zien. En op legs dat het echt moet en dat hij jong pijn kan doen, dat het dan net niet naar voren komt.
Denk je ook dat dit een wedstrijd is? Heb je Van Barneveld vaker zien gooien, zoals Vincent van der Voort zei, in de hoop dat pijlen in de dubbel gingen?
Dat heb ik vaker gezien, maar dat is echt iets van de laatste jaren. Want in de jaren dat hij echt nog meedeed in de top en toernooi aan het winnen was, toen zag je hem ook heel zelfverzekerd staan van, nou, die gooi ik gewoon erin. En ik weet wel, dat is een fenomeen dat kennen alle darters wel, denk ik. Als ik even een mindere dag heb en ik ben nog niet zo lekker erin, of ik heb niet genoeg voorbereid, dan sta ik ook echt te gooien van, ik hoop dat ze erin gaan. En dat kan ik heel makkelijk vergelijken met een simpele competitiewedstrijd. Als ik een kwartiertje van tevoren aankom, bij wijze van spreken, dat ik laat ben op het werk, of dan ga je daar staan en dan hoop je van, oké, ik hoop dat het mijn avond is en dat ze gewoon lekker erin vallen. Maar als ik 3 uur van tevoren aan het trainen ben en me voorbereiden ben, dan heb ik gewoon zoiets van, ja, die gaat erin. Dat is het verschil.
Maar denk je dat in deze wedstrijd ook Van Barneveld dan zich niet goed genoeg voorbereid heeft?
Dat denk ik niet, maar dat dat puur op mentaal, dat hij heel onzeker was. En dat hij de spanning niet onder controle had, dan ga je twijfelen. En dat zorgt er weer voor dat je denkt van, oké, ik hoop dat ze erin gaan.
Ja, ik denk
dus
ook
het is niet de voorbereiding. Ik weet zeker dat hij zich goed heeft voorbereid, want Ja, hier had hij echt zoveel van gehoopt. En ik voelde ook echt met hem mee zijn pijn. Hij zei wel wat dingen wat hij achteraf waarschijnlijk zoiets had van... ja, dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Maar dat is gewoon puur op dat moment inderdaad zoveel pijn wat die man heeft. Ik denk dat het nog een tikkeltje erger is als bij alle andere dachters samen. Die man heeft zoveel veel pijn na verlies. En hij gaf aan dat hij van zichzelf walgde. En daar schrok ik wel echt van.
Ja, het was echt een heel schrikbarend interview. Mm-hmm. Ik ben ook wel een beetje geneigd om te zeggen dat alle media hebben dat natuurlijk heel snel uitgezonden. Misschien was het beter geweest om hem helemaal niet daar voor die camera te zetten.
Nee.
Dat denk ik.
Het is natuurlijk lastig, want je hebt natuurlijk RTL 7 en een reporter daar die heel dicht bij Barney staat als het ware. Die jaren met elkaar in contact zijn geweest. En,
hij is bij de NOS ook gaan zitten en daar heeft hij precies hetzelfde gezegd.
Oké.
Ja, dat was een kwartiertje later. Ja. En daar waren weer precies dezelfde woorden.
Okay.
Waarom zit daar dan de manager niet tussen?
Ja, ik denk, je bent vanuit de PDC, teken jij een contract, dat jij beschikbaar moet zijn voor interviews, ook na de partij, ook als je verloren hebt. Als je verloren hebt, heb je wel wat extra ruimte, wat tijd om te bedaren en om even af te koelen. Als winnaar zijn, dan moet je meteen voor de camera verschijnen. Maar dat is eigenlijk, naar mijn weten, gewoon een verplichting.
Fatima Morero de Melo, die zei gisteren bij RTL Boulevard, want ik check natuurlijk alle kwaliteitsmedia, die zei, Van Barneveld hangt zijn zelfbeeld eigenlijk al zijn hele leven lang op aan hoe goed hij is in darten. Want hij heeft ook in zijn biografie gezegd, ik kon als kind heel weinig, ik had heel weinig vriendjes om mee te spelen. Ik vond die dartpijlen en dat was mijn roeping, mijn heilige roeping, en het ging ineens fantastisch. De laatste jaren begint die kwaliteit van het darten begint hem een beetje in de steek te laten. Denkt hij vooral zelf, want als je naar zijn gemiddeldes kijkt, dan gooit hij inderdaad nog steeds beter dan de meeste spelers die aan het WK deelnemen. Hij staat nog steeds in de top 5 volgens mij van gemiddeldes tot nu toe. Denk je dat daar wat in zit?
Ik vind het een hele aparte benadering, maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Ik kan me wel voorstellen dat niet alleen Barney is die zich zo reflecteert. Want ik kan mezelf ook wel voorstellen. Ik zit ook lekkerder in mijn vel als ik goede resultaten heb neergezet natuurlijk. Maar ik denk misschien bij meer sporters ook zo is.
En als dat talentje in de steek begint te laten, dat je dan ook aan jezelf weer begint te twijfelen?
Ja, dat kan wel met zich meebrengen inderdaad. Want ik kan niet in zijn gedachten gaan kijken. Maar als ik een aantal toernooien op rij heb gewonnen, dan loop ik ook zelfverzekerd over straat. Gewoon, dan voel ik me gewoon beter in mijn vel. Terwijl het helemaal niks te maken heeft met mijn dagelijkse leven als het ware. Maar je zit gewoon lekkerder in je vel. En dat heeft wel een reflectie, denk ik, op je zelfvertrouwen en alles eromheen.
Ja. Ja, al met al lijkt het mij gewoon voor iedereen beter dat het nu afgelopen is, hè, dit verhaal. Dat de deur dicht gaat en dat hij kan beginnen aan het vervolg van zijn leven.
Ja. Ja, ik hoop het voor hem dat hij ergens weer een ommedraai vindt dat hij wel gelukkig is met zichzelf. Want daar had ik, toen ik dat interview hoorde, ik heb dan wel enkel het interview met RTL 7 gehoord. Ik schrok daar echt van. En dan denk ik echt van, oh jongen, ik gun hem zoveel.
Ja, hij heeft letterlijk gezegd, de rest van dit leven maakt eigenlijk niet meer uit.
Nee, dat zijn echt harde woorden. En ik denk dat hij de dag daarna, toen hij erover nadacht, dat hij echt wel... dat hij zelf ook wel inziet dat eigenlijk dingen zijn die hij beter niet kan zeggen natuurlijk. En dan misschien met een select intern groepje over praat, over van hoe gaan we nou verder, want ik zie het nou echt even niet meer zitten. Nogmaals, ik gun die man echt al het geluk in zijn leven en dat hij echt daar, dat hij hier even aan gaat werken inderdaad. Ik vind het zo jammer, want dit was echt zijn laatste WK-deelname. Ik heb zo genoten van wat die man heeft betekend voor het Nederlandse darten, voor het darten wereldwijd ook. En ik had hem nog liever eigenlijk jaren aan het werk gezien, dat hij zijn zelfvertrouwen weer hervonden had. Maar voor hem is het gewoon helemaal op. Het is gewoon klaar voor hem.
Maar je hebt natuurlijk de wereld binnenin Barney, maar je hebt ook de wereld buiten Barney, dat zijn wij. En wij gaan hem natuurlijk echt niet herinneren aan deze twee laatste WK's. Dus dat is het voordeel voor hemzelf. Ja. Dit is niet hoe wij hem gaan herinneren, totaal niet.
Nee,
als wij later aan onze kinderen gaan vertellen wie was Barney, dan gaan we het niet hebben over Young.
Nee, precies. Dan gaan we het gewoon hebben over zijn 5 WK-titels, wat die voor, wat ik net al aangaf, voor het dart heeft betekend in het algemeen. Ik persoonlijk natuurlijk heb wat humormomentjes met hem en die herinner ik me dan. Maar echt niet dat hij...
En wat waren die humormomentjes?
Ja, gewoon. Hij houdt gewoon van super simpele humor en droge humor, wat ik ook heb. En dat schiet me zo niks te binnen. Maar als we samen op het toernooi waren en we staan aan het trainen en Ja, hij maakt een grapje hier en daar. Ja, dat kan ik gewoon echt. We hebben dezelfde humor op dat gebied.
Oké, okay. Genoeg over Ban van Wanneveld, denk ik. Maar het was wel, we moesten hem natuurlijk even benoemen.
Ja, tuurlijk.
Want hij is een van de meest opvallende momenten geweest, dit WK tot nu toe, zijn afscheid.
Ja.
Waar zullen we naartoe gaan? We moeten er een beetje structuur in brengen.
Ja.
Jij hebt de bracket voor je liggen.
Ja.
Ik heb hier een heleboel gemiddeldes en de wedstrijden die gespeeld zijn.
Ja.
We kunnen over gisteravond hebben.
Ja, het is gisteravond wat me opviel was voornamelijk ook de partij die heel beladen was tussen James Richardson en Mikuru Suzuki. Waar het publiek natuurlijk ook een factor heeft gespeeld. James heeft het professioneel opgelost en heeft gewoon de partij nog binnengesleept. Ondanks die stond 2-0 voor, 2-0 voor een legs. En hij miste een matchdart en in één keer kwam Suzuki terug. Ja, dat was natuurlijk echt iets waar het publiek op zat te wachten. Ik had echt wel kunnen inzien dat het een verrassing zou kunnen geven, want het komt tot het allerlaatste leg, komt het nog aan. Maar ik denk dat ze zichzelf en de damesdarts goed heeft neergezet door zo'n partij neer te zetten, ondanks dat ze dan verloren
heeft. En ze had trouwens ook niet op 2-0 achter hoeven komen, hè?
Nee.
Want dat miste ik in de analyses ook een beetje. Er werd gezegd, Richardson had eerder de rem erop moeten zetten van nu is het genoeg geweest dat ze 6 legs op rij had gewonnen. Maar toen dacht ik, nou, ze had in principe ook op 1-0 voor set, kunnen komen.
Ja, de eerste set met ze volgens mij 124.
En toen had ze al die 151 finish gegooid.
En ze mist daarna nog 2 beurten op dubbel 11 of 1.
Ja.
Ja, ze mist in ieder geval een aantal setpijlen om Richardson behoorlijk pijn te doen de eerste set al.
Het was gewoon een ontzettend leuke gelijkopgaande wedstrijd.
Ja,
ja,
ja.
Waarin dan het publiek heel erg op de hand raakte van Suzuki aan
de einde. Ja, ze is gewoon de underdog op dat moment. En weet je, dat zul je overal tegenkomen dat de underdog vaak meer ondersteund wordt dan de favoriet. En ik denk dat James Richardson niet vaak in de favorietenrol staat. Dus voor hem zou het ook wel even wennen zijn geweest. Maar hij heeft wel gewoon goed afgemaakt en hij heeft heel veel respect getoond ook naar Suzuki toe. Dus eigenlijk, ja, uiteindelijk met deze winnaar is misschien wel een terechte winnaar. Maar ik denk als Suzuki had gewonnen, had er wel nog meer media exposure aan vastgehangen, denk ik.
Kwalitatief was het niet geen geweldige wedstrijd.
Nee, als we de gemiddels ook zien, is 85-78 tegen 84-91 van Suzuki. Is niet slecht, is gewoon een stabiele partij. En ik weet dat ze wel allebei behoorlijk wat dubbels hebben gemist. Dus is misschien als ze die dubbels, als je die ervan afstreept, dan zit je toch wel rond de 90 of misschien wat erboven. Het was geen superpartij, maar wel leuk om te zien.
Wat hebben we precies aan die gemiddeldes?
Ja, eigenlijk vrij weinig. Het is puur een graadmeter van, oké, hoe heb je gespeeld die wedstrijd? Gezamenlijk met het dubbelpercentage kun je er wel wat aan aflezen. Maar eigenlijk zegt het helemaal niks. Want ik zie gewoon partijen voorbij komen. Dan gooit iemand 10 punten gemiddeld per beurt meer. En die verliest de partij.
Ja.
En we zien ook bijvoorbeeld, dat is ook een interessante van gisteren. Ian White, je weet meteen waar ik op doel. Ian White tegen Darius Labanauskas. Ja, die gooien gewoon allebei wel een goed gemiddelde. Ian White zelfs boven de 100 en die verliest de partij. Weer een geplaatste speler. Darius heeft wel indruk op me gemaakt. Ook de eerste ronde al tegen Edgar. Gooi die ook een stabiel gemiddelde. Won die ook met 3-0. Maar hij heeft gewoon echt wel wat laten zien. En ook laten zien dat vorig jaar tegen Barneveld niet direct een eendagsvliegprestatie was, zullen we maar zeggen.
Nee, totaal niet volgens mij. Een ontzettend stabiele speler die misschien nog wel verder gaat komen in het toernooi. Wat gebeurt er in zijn bracket, in zijn kant?
Ja, want daar was ik straks ook al aan het kijken een beetje. Ik zie dat daar onder heb je de partij, dus Gabriel Clemens tegen Benito van der Pas. En de winnaar daarvan tegen Max Hop. En daar de winnaar van, want ze zijn al best wel ver aan de kant van Darius. Die moeten tegen Darius spelen. Nou, biedt dat aan de ene kant misschien wel voor zowel Darius als voor de overige spelers mogelijkheden. En misschien leven ze dus helemaal op dat ze denken van, nou goed, daar is wel een kans om in die zijde van de bracket wat verder te komen. Nogmaals, woensdagavond speelt Benito tegen Gabriel. En ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En we zullen zien wat Darius tegen de winnaar van die 3 toppers gaat doen. Maar zoals hij nou gooit, dan kunnen ze allemaal een bos nat maken. Want dan kan hij gewoon van allemaal van die spelers ook gewoon winnen.
Hij gaat elke eerstvolgende wedstrijd gaat hij meer de favoriete rol krijgen op deze manier.
Ja, ik denk op zich tegen de 3 spelers zou je van tevoren zeggen, zijn een van die 3 spelers favoriet. Maar hoe die zich nou ontwikkeld heeft en de gemiddels die laat zien, denk dat hij bij de bookmakers ook wel een flinke steek is qua odds.
En jij gaat die wedstrijd analyseren op televisie, toch?
Ja, toevallig wel. Ik ben weer uitgenodigd als even een primeur eigenlijk, want ik heb het nog niet naar de buitenwereld gezegd. Maar ik ben dus door RTL 7 wederom benaderd voor een tweede sessie te commenteren. Live in de studio heb ik heel veel zin in, heeft me heel veel plezier gebracht en ik voel me helemaal relaxed. Dus op de woensdagavond is dat, dus de partij van Benito zit daar ook tussen.
Dat was gewoon weer als een vis in het water, hè?
Ja, ik voelde zaterdag me als een visje in de studio, zullen we maar zeggen. Nee, ik werd heel welkom en warm ontvangen door de hele staf en hele crew. En ook door mijn mede-commentator, mede-analyst Ronald Scholten en Marcel Meijer als tafelpresentator. Super relaxe mensen. En ik heb een hele leuke middag gehad de afgelopen zaterdag.
Leuk, man. En durf je ook wat te vertellen met wie je woensdag gaat zitten?
Ja, ik heb geen restricties gekregen. Dus ik mag het naar mijn weten wel gewoon zeggen. Maar ik zit met de wereldkampioen Michael van Gerwen daar in de studio. Dus dat vind ik een hele eer.
En die heeft daar gewoon tijd voor?
Die, ja, ik weet niet wanneer hij op de planning staat dat hij weer moet spelen. Maar ja, waarschijnlijk heeft hij wel tijd voor, ja.
Is dat iets wat jij ook zou doen tijdens een toernooi aanschuiven?
Het WK leent zich er wel beter voor. Als jij een toernooi hebt wat binnen een week afgewerkt wordt, dan heb je vaak maar één dag rust of geen één dag rust. En dan is daar gewoon geen plaats voor. Dan is er geen ruimte voor. Het WK, het kan zomaar zijn, je kan me corrigeren, maar dat Van Gerp pas laat in de week deze week moet spelen, ja, dan heb je daar wel even tijd voor, denk ik. En het is ook natuurlijk leuk, want een zender als RTL 7 die zoveel voor de dashboard in Nederland doet, als het ware. Ja, weet je, die wil je wel ondersteunen, denk ik. En die brengen ook heel veel exposure van Michael naar buiten. En die zorgen ook voor een goede coverage van zijn toernooi. Dus ja, ik denk dat dat ook een beetje uit respect naar de tv-zender is.
We gaan even nog een andere wedstrijd bespreken die we dit weekend gezien hebben. Ik moet denken aan Jermaine Wattimena tegen Luke Humphries. Ja. Dat was ook wel echt een pijnlijke wedstrijd, hè? Ja, ontzettend jammer.
Ja, dat was inderdaad ook toen ik live in de studio zat en we zaten echt met mijn drie man
te schreeuwen naar het beeldscherm.
Ja, inderdaad. Dat was echt, we waren erg aan balen allemaal. We gunnen Jermaine super erg natuurlijk, dat hij die partij binnensleepte. Hij was op papier, staat hij als 18e gekwalificeerd, maar om dan een Luke Humphries te treffen, dat is wel een beetje pech aan de ene kant, denk ik ook. Want het zijn gewoon twee gewaagde spelers aan elkaar. En ik denk dat hij tegen een heel groot percentage van de eerste ronde spelers had gewonnen. Maar Luke was gewoon echt scherp ook. En het had allebei de kant op kunnen gaan, moet ik wel eerlijk toegeven. Alleen viel het dan net niet zijn kant op. Dus ik baal echt voor hem. Ik was er ook zelf helemaal ziek van. Maar ja, helaas. We kunnen er niks aan veranderen op dit moment.
Ik was bij mijn oma frietjes aan het eten. Dus okay. Ik heb die wedstrijd. Dat is een van de wedstrijden die ik het minst heb kunnen volgen. Want ergens in de achtergrond er stond een televisie aan. En mijn neefje en ik die zijn tijdens de sudden death leg even naar de tv gelopen. Dus ik zag van alles gebeuren. Maar als je er niet echt voor zit, dan volg je het minder.
Nee, ja.
Wie had voor jouw gevoel de bovenhand? Want je zegt net, Luke Humphries was scherper.
Wisselend. Het ging echt wisselend. Want tot op het laatste moment had het gewoon allebei de kant op kunnen gaan. Want ze komen in een sudden deadlock bij 5-5. En die verliest je mee dan. Gooit hij de tweede pijl, dat hij mag gooien, de boeg gaat hij er buiten volgens mij. En dan mag Humphries aanleggen. Ja, dan valt het gewoon net niet je kant op. Hij had wel de kans, volgens mij, was het in de laatste set dat hij 3-2 voorkwam. Dat hij een break plaatste. En dat hij de leg daarna dan net niet eroverheen ging. Daar lag zijn kans, denk ik. Maar het ging echt op en neer. Want hij startte ongelooflijk goed, Jermaine. Goede finish in de eerste set. Die pakt hij ook met 3-0, breekt die Humphries. En de tweede set komt Humphries terug met een 12-12 en een 11-dachter. Om weer 1-1 te maken. Dus ze breken elkaar constant. En helaas, nogmaals, viel het dan net niet de kant op van Jermaine. Daar baal ik van. En wel respect voor Humphries. Heeft gewoon goed gegooid. En heeft vorig jaar niet voor niks de kwartfinale al gehaald. Dus die, die gaat een ronde verder.
En zie je die nog ver komen, dit toernooi?
Ja, als ik het zo stiekem kijk naar de bracket hier, dan krijgt hij of Joe Cullen of de winnaar van James Wilson, Nico Koerts. Dus daar liggen nog wel mogelijkheden. Als hij zo blijft gooien, dan zie ik, denk ik wel, dat hij eigenlijk nog wel favoriet is op de volgende partij. Maar als we dan stiekem weer verder kijken, dan kan hij ook nog eens een Kim Huibrechts of een Danny Nopper tegenkomen. die ook wel potentieel hebben om ver te komen in het toernooi.
Ja, Kim Huibrechts, daar hadden we het maandag, vorige week maandag over.
En, ja, toevallig, ja.
Toen hadden we allebei zoiets van, hopelijk laat hij het weer eens een keer zien.
Ja.
Nou, ondertussen is er een boel gebeurd.
Ja, ja, ik gaf destijds ook aan, dit is echt een ideaal moment om jezelf weer heruit te vinden, als het ware. Een WK kan wel net iets betekenen voor je zelfvertrouwen. Het moet net je kant vallen. Nou heeft hij natuurlijk de eerste ronde tegen Nijntjes heeft hij een zware tegenstander gehad. Volgens mij kon hij zelfs nog 2 in achter in sets. En heeft het toch om weten te draaien. Ik denk dat daar een beetje de ervaring wel mee heeft gespeeld.
Het was wel een leuke wedstrijd, hè? Met veel beleving. Nijntjes die sprong over het podium heen. Ja. Dat was echt een toffe wedstrijd.
Ja, ja, zeker. En het was voor een close. Het had ook net zo goed Geert zijn kant kunnen vallen. Heeft hier en daar heeft Kim wat gemene finishes uitgegooid. Volgens mij een keer 153 op de dubbel 18, terwijl Geert onder de 100 stond op een belangrijk moment. Ja, zulke dingen. Maar Kim kan dat gewoon. Kim is een vechter en ik gaf maandag gaf ik aan dat omschreef hem als een echte strijder die vechtlustig is. En dat heeft hij tot nog toe, dit toernooi, wel bewezen. Want je bent niet, want daar gaan we nou natuurlijk naartoe, naar de volgende ronde die hij heeft gespeeld. Dat was tegen Rob Cross en ik stond wel echt te kijken van... De 3-0 overwinning, dat had niemand verwacht van tevoren. Voor Kim, denk ik.
Nee, dat was een hele rare wedstrijd. Gebeurde eigenlijk niks. Nee, hij heeft gewoon geen kans gehad op Cross.
En daarbij vond ik, ik denk dat Kim het zelf ook niet had verwacht dat het zo'n overwinning zou worden in deze cijfers. Want ze gooiden gemiddeld ook niet super, super hoog. Was allebei nog onder de 90. Rob Cross kwam gewoon niet opdagen. Kim pakt zijn kansen goed en heeft gewoon de partij gewoon op karakter gewoon binnengesleept. Ik denk echt dat hij het zelf niet had verwacht dat het zo'n verloop zou hebben, de partij.
Wij keken net eventjes naar het WK van vorig jaar. Dan zagen we dat heel veel geplaatste spelers in hun eerste ronde, dus de tweede ronde, eruit gingen. Nu op dit moment zitten we eigenlijk midden in precies hetzelfde wat zich aan het voltrekken is. Wat zit daarachter?
Ja, het is een beetje lastig te bepalen hoe dat zich zo kan ontwikkelen.
Dat moet natuurlijk iets met druk te maken hebben ook.
Kan sowieso zijn. Ik denk wel, vorig jaar had je ook al voor het eerst de structuur dat de top 32 van de wereld, de geplaatste spelers als het ware, een soort vrijloting hebben en dan tegen de winnaar spelen van een eerste ronde wedstrijd. Dat betekent dus dat alle niet gekwalificeerde spelers, die hebben al een ronde gespeeld op het podium voordat ze tegen de gekwalificeerde speler moeten.
Dus die komen al met een winnaarsgevoel, komen die naar de volgende ronde toe?
Die zijn helemaal euforisch natuurlijk, hebben al een winstpartij op hun naam staan en die mogen dan wel tegen een geplaatste speler aanleggen. Maar ze hebben al een ronde in hun systeem zitten, ze hebben het al even meegemaakt, ze zijn weer aan gewend. Want het WK-podium is toch net ook weer wat anders dan alle andere podiums. Dus het WK, laat dat duidelijk zijn, maar ook het podium is een stuk aantal keren groter dan andere podia. Er komt veel meer media-aandacht bij kijken. En ik denk dat dat wel een issue kan zijn. Die factoren wat ik net opnoemde allemaal, dat het daardoor een aantal geplaatste spelers eruit liggen al.
Is het dan niet iets oneerlijks aan dat systeem? Bij tennis doen ze het ook vaker. Dan heeft de geplaatste speler de eerste ronde een bye. Maar het feit dat de tegenstander dan al een wedstrijd gewonnen heeft op hetzelfde toernooi, op dezelfde baan, op hetzelfde bord, ik vind dat wel ergens een klein beetje iets wat misschien niet helemaal kan.
Ja, ik durf... Ja. Aan de ene kant heb je wel een punt. Ik denk ook dat het een voordeel kan zijn. Maar aan de andere kant, als je dan de schema's ziet, het kan ook in je nadeel zijn. Want ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld een Devin Peterson tegen een Luke Humphries dat de avondsessie op de vrijdag speelde. En dan moeten ze de woensdagmiddag meteen weer spelen. Het kan ook wat vermoeiend zijn, als het ware. Dus maar ja, Humphries heeft daar niks van laten zien dat hij daar problemen mee had in ieder geval. Maar het is maar hoe je het opvat. En per speler kan het ook wel verschillen. Ik weet niet of ze het aangepast. Ik denk dat volgend jaar nog steeds dezelfde structuur zal zijn.
Ja, want als ze er 128 spelers van maken, dan hebben we nog 30 wedstrijden meer. Nog meer dartsplezier.
Ik denk op den duur dat wel gaat gebeuren. Dat het nog een breder veld gaat worden. Want de top wordt ook een stuk breder. En ik kan me ook nog herinneren dat een x aantal jaar geleden dat je nog partijen ertussen hebt. Er kwamen mensen helemaal vanuit Azië gereisd of Australië. Die dan echt niet boven de 80 gemiddeld kwamen. En best wel een beetje voor hun doen misschien afgingen. Dat zie je ook niet meer gebeuren. Je ziet wereldwijd het niveau stijgen. Dus dat biedt ook de mogelijkheid om een platform wat breder neer te zetten en misschien een sterker, groter deelnemersveld neer te zetten.
Ja, want die komen nu nog steeds afreizen, maar die verslaan dan gewoon een aantal Britten.
Ja.
Want gisteravond zag ik aan het einde van de uitzending het hele schema van de 8 gespeelde wedstrijden. En volgens mij, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar volgens mij waren de laatste 2 werden gewonnen door Britten, door Engelsmannen. En de rest van de dag zijn er een heleboel Engelsmannen gesneuveld.
Ja. Ja, ja, ik zag ook bijvoorbeeld een partij tussen een Amerikaan, Danny Baggish en Bolton. En die Bolton en die Baggish won ook al met neppertje met 3-2 wel. Maar dat Amerikanen winstpartijen boeken op een WK, dat is bij darten dan zullen we maar zeggen, dat is eigenlijk uniek.
Ik hoorde gisteren eerste keer sinds 2006 dat er 2 Amerikanen in de tweede ronde staan.
Ja.
Dus dat is ook leuk voor de Amerikaanse darten, want het wordt daar is het een hele kleine sport.
Ja, klopt. Klopt. Je hebt ook veel in zowel Azië als Amerika heb je het elektronisch darten, wat toch wel wat groter is. Maar misschien biedt dit potentieel om daar de markt ook wat open te gooien en dat daar het stieldarten wat meer in de aandacht komt. Want dit is wel voor hun een echt een goede prestatie natuurlijk. En ze gooien geen kleine mannen eruit. Dus je had de Darren Young die van Barney won. Ja, dat is gewoon de grootste verrassing van allemaal. Maar gisteren die Baggish dan, die doet het ook gewoon goed. Dus we zullen zien wat de Amerikanen verder gaan doen. Ik zie daar geen toernooiwinnaar in. Maar dat ze overwinningspartijen boeken, dat is al een vooruitgang.
Ja, die Baggish die schijnt op zich wel vrij goed te kunnen gooien.
Ja. Ja, ik heb ook vernomen dat hij hier en daar behoorlijk wat gemiddeld boven de 100 kan gooien. Hij heeft een soepele stijl en hij heeft gisteren gewoon goed professioneel afgemaakt. Hij behaperde op het laatst ook niet, hij gooide meteen zijn dubbels erin. Dus hij heeft gewoon goed zijn best gedaan in zijn WK-deelname, gewoon goed veilig gesteld zo.
Ik zit even te kijken naar de eerste dag die we speelden. Michael van Gerwen, Jelle Klaassen, daar eindigde de avond mee. Toen had Jelle al een partijtje gewonnen. Wat doen we daarmee? Dat was een aparte wedstrijd.
Ja, een aparte wedstrijd waar het op en af liep. En van Gerwen op hele cruciale momenten 3 keer een boel finish gooien, als ik me kan herinneren. De 170 finish gooide, de Big Fish. De Big Fish gooide inderdaad. En die was nog niet op een superbelangrijk moment. Want volgens mij stond Klaas toen ver achter. Maar wel een 130 finish die ongelooflijk belangrijk was op een heel belangrijk moment. En daarmee heeft hij de partij denk ik een beetje op slot gegooid.
En aan het einde van de wedstrijd geen handje?
Nee, nee. Nee, ja goed, het is wel een fenomeen wat mij bekend is en wat ik al jaren zie. Ze zijn gewoon niet de beste vrienden van elkaar. Ze hebben conflicten gehad, zullen we maar zeggen, in het verleden. En dat gaat ook niet meer goed komen. Dat gaat ook nooit meer goed komen. En daar heeft iedereen een mening over. En iedereen mag zijn eigen mening erover hebben.
Ja, mijn mening is handgeven aan het einde. Ben je van al het gezeur af. Hoor je er niemand meer over. Want iedereen kent inderdaad de voorgeschiedenis tussen die twee. Dat is het. Ja,
ja. Ja goed, ik kan me daar niet echt over uitlaten. Ik vind gewoon Michael heeft zijn mening erover waarom hij het niet doet. En hij heeft zijn redenen daarvoor. En Jelle weet daarvan. En Jelle zeurt daar ook niet over. Dus voor die beiden hebben ze iets van, ja oké, laat maar zijn. Ja. Dat is goed zo.
Ja.
De buitenwereld heeft daar een mening over natuurlijk. En dan wordt Van Gerwen eerst afgestempeld als zijnde misschien onsportief op social media kanalen. En nogmaals, Michael heeft duidelijk gemaakt waarom hij het doet. En verder hoeven we daar niet heel diep gaan op in te gaan, denk ik.
Wij laten het ook lekker zitten.
Ja.
Het is goed zo.
Precies.
Wat komt er de komende dagen aan?
Ja, ik kijk heel erg uit naar woensdag. Ja, niet alleen omdat ik zelf dan in de studio bij RTL7 mag zitten, maar gewoon puur omdat ik Benito graag wil zien spelen. Hij moet een hele zware tegenstander tegen Clemens, hebben we al een aantal keren benoemd. Daar kijk ik heel erg naar uit. Je weet zelf wat er vanavond en morgen allemaal op het programma staat. Vincent van der Voort, als ik me niet vergis, vanavond.
Ja, die speelt vanavond tegen Keen Barry.
Oké.
Okay. Wordt vanavond ook de laatste dag, dus vandaag is maandag, dat we alleen een avondsessie spelen.
Mm-hmm. Ja.
Dus er komen lange, lange dagen met heel veel darten.
Ja, ja, mooi. Ik kan er alleen maar van genieten natuurlijk. Ik vind het helemaal geweldig. En Vincent is een hele goede bekende van mij. We hebben veel samen gereisd, dus ik gun hem echt een eerste ronde overwinning. Van mijn part met 3-0, dat hij gewoon wint, dat hij lekker even erin zit. En dan zou hij eventueel tegen Shizlan moeten. Dus dat wordt wel een lastige, lastige klant. Maar eerst maar eens proberen inderdaad voorbij deze te komen. Want we moeten echt, dat hebben we nou al gezien, nooit meer op de feiten vooruit lopen. Want er kunnen zoveel rare dingen gebeuren. En dan ga je er al vanuit dat iemand wint van iemand waar je normaal van zou moeten winnen. En dan gebeurt het niet.
Ja, maar ze is leuk.
Ja, nou goed, ik vond het niet leuk dat Raymond verloor. Nee,
dat was niet leuk. Nee, maar het vooruitkijken is leuk.
Het vooruitkijken is zeker leuk.
Waar dus, zaten we er het verste naast? Naast Van Barneveld?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet direct had verwacht dat Kim met 3-0 van Rob Cross zou winnen. Ik weet dat Kim kan winnen van Rob Cross, maar 3-0 had ik niet verwacht. Dus daar zat ik er best wel langs. Ik zat er heel erg langs bij één partij, bij Zoran Lerchbacher tegen Jamie Hughes.
Ja.
Dat had ik totaal niet zien aankomen, want die Jamie is super in vorm. Als ja,
we deden maandag ook nog... We hadden helemaal geen woorden over voor Zoran.
Nee, ja, we hadden eigenlijk zoiets van, dat gaat Jamie Hughes makkelijk winnen. Zoran geen kans. Oké, nou, daar hebben we dus allebei beide dus fout gehad.
Ja, en Zoran gooide 94, dus ook niet gestolen.
Nee. Maar ik had niet verwacht dat hij dit in zijn mars had, zullen we maar zeggen. En had, hij krijgt dadelijk een lastige knaap waar ik weer van zeg, dat gaat hij nooit winnen. Want hij moet tegen Ratajski en die is zo in vorm, de Polish Eagle. Die hebben we ook vorige keer al aangekaart. Is gewoon een hele stabiele speler, een hele rustige speler. En ik denk dat die nou wel Zoran gaat pakken. Die heeft natuurlijk ook de partij tussen Jamie en Zoran gezien. Die gaat zich sowieso gaat hij nooit onderschatten. En dat gaat Ratajski wel winnen.
Ik zit even na te denken. Ik denk dat we even een Instagram een verzoekje gaan doen. We gaan mensen een wedstrijd laten voorspellen.
Okay.
En als ze die wedstrijd dan goed hebben, dan we hebben voorlopig nog niks aan te bieden. Dus prijzen, dat doen we nog even niet aan. Mm-hmm. Maar we gaan ze dan vernoemen in de uitzending. Welke wedstrijd zullen we eens uitzoeken? Een van de interessantste dilemma's vinden wij namelijk de eerste rondepartij tussen José de Sousa en Damon Hatta.
Ja.
Want die moeten daarna namelijk, als ze elkaar verslagen hebben, dat is al erg genoeg, moeten ze tegen Glenn Durant. Dus dat is een erg zwaar beginnetje van je toernooi. Als je dat nou goed weet te voorspellen, dus als je ons kunt vertellen, wint Damon Hatta van José de Sousa of andersom? En wie wint er tussen Glenn Durant en de winnaar van die vorige twee? Dan krijg je van ons een eervolle vermelding.
Ja, ik vind het een leuk extraatje. Dus dat ontvangen we graag van jullie op ons...
Ja, doe maar via Instagram. Stuur ons maar gewoon een DM. Okay.
The Big Fish podcast, daar kunnen jullie ons allemaal op vinden. En dan nogmaals, wij nemen waarschijnlijk einde deze week, als we weer een aantal partijen, als er een aantal partijen gespeeld zijn, nemen we weer een podcast op. En dan horen we het graag van jullie.
Hoe zit je in het weekend, Jerry?
Ik heb eigenlijk nog geen vaste planning. Ik wil, woensdag zit ik natuurlijk in de uitzending en het kan zomaar zijn dat ze mij de komende dagen weer benaderen om een andere sessie ook nog aanwezig te zijn. Dus daar plan ik niks vast. Officieel staan in de planning ga ik zondag een klein toernooitje hier in de buurt gooien. Ik heb eigenlijk een rustig weekend als het ware.
Nou, laten we hopen sowieso dat al die Nederlanders die er nog in zitten, dat die nog even in Londen blijven.
Ja, dat hoop ik ook, want er zijn al een aantal gesneuveld, wat ik heel jammer vind.
Nou, ook al onze Nederlanders liggen eruit, hè, behalve Van Gerwen.
Ja, een beetje pijnlijk eigenlijk. Maar ja, weet je, ze hebben het toch wel goed gedaan als het ware. Want Jermaine heeft gewoon echt bijvoorbeeld... Jermaine wat hij meen heeft een goede partij neergezet. Heeft net niet kunnen winnen. Geert Nentje heeft een goede partij neergezet. Ook net 3-2 verloren. Dus het zijn allemaal dingetjes die dan net niet onze kant op vallen als Nederlander zijn.
Ja, ook voor Jermaine is dat wel lang jaar weer wachten. Hè? Zo jammer.
Ja, ik vond hem echt een goede ontwikkeling meemaken de laatste maanden sowieso op tv-toernooien. En ik denk ook echt als hij terug gaat reflecteren op deze wedstrijd, dat hij zichzelf niet direct heel veel kwalijk kan nemen. Hij heeft gewoon echt een super cover shot gehad heel de tijd op de triple 19. Zijn dubbels gingen erin op de goede momenten. Alleen, Humphries was ook echt sterk. Dus dan is het gewoon echt kop of munt. Want het had gewoon echt zomaar Jermaine zijn kant ook op kunnen vallen. Dus daar baal ik nog het meeste van. En ik denk dat hij deze partij toch met positieve zin kan terugkijken. En volgend jaar staat hij gewoon weer.
Laten we zelf nog even een paar voorspellingen doen. Dan kunnen we onszelf de volgende keer weer op de korrel nemen.
Ja.
Ik zit bij het WK van 2019. Dat is geweest. Want we zitten natuurlijk het WK van 2020 te spelen. Mm-hmm. Wat denk jij, Jerry?
Ja, die kan ik de uitslagen erbij te hebben en dan te voorspellen. Dat is wel makkelijk, ja.
Ik ga er even wat dingen tussen gooien.
Oké.
Ik voorspel even bij Michael vandaan, want daarvan hopen we natuurlijk dat hij gewoon wint. Ik voorspel, let op, dat Brandon Dolan vanavond van Gary Anderson wint.
Ja, ik denk van niet. Maar goed, daar zijn we het dan niet over eens. Ik denk dat Gary Anderson... Ja, leg er weer aan. Hè? Want Brandon gooide gisteren dus heel constant, heel stabiel. Hij heeft een goede tegenstander gehad uit India. Dat had ik niet verwacht, maar die gooide gewoon echt redelijk... Die bood toch wel redelijk wat partij, zullen we maar zeggen. Als Anderson ook zo'n zo'n dingetje heeft van dat hij zijn eerste ronde speelt en niet lekker erin zit, dan kan Brandon inderdaad winnen. Maar ik denk wel dat Anderson een heel goed voorbereid naar WK gaat. Dus dat hij wel gaat winnen. Maar we zullen het zien natuurlijk wie er gelijk heeft vanavond.
Dat voorspel ik. Wat ik verder voorspel, en daar zit ook hoop zit daarbij, is dat Vincent wint van Keen Barry en daarna van Dave Chisnell.
Ben ik het mee eens. Dat is ook misschien meer een potje gunnen van mijn kant uit. Maar want ik vind Chess al behoorlijk in vorm de laatste tijd. Maar ik denk dat we allemaal wel weten wat Vincent is in staat om van topspelers te winnen. Dus ik hoop het ook eigenlijk.
En wat denk jij van Chris Dobie tegen Ron Meulenkamp als die wint van Ben Robb?
Ja, weet je, ik ben een beetje huiverig geworden om te zeggen van ja, als die wint van Ben... Ja goed, ik denk dat Ron Meulenkamp van Ben Robb gaat winnen. En dat hij, als hij zo speelt als wat ik hem de laatste keer heb gezien, dan maakt hij tegen Dobie ook een goede kans. Dus ik gun het Ron van harte en laten we daar met z'n allen naar gaan kijken.
Het gaat zich allemaal ontvouwen de komende dagen. Ik ga zo meteen zo snel mogelijk deze podcast afmaken, zodat hij online komt.
Ja, doe je goed.
Wij willen graag nog even wat mensen bedanken, want we gebruiken muziek in deze afleveringen die van Lone Road Station is.
Klopt.
En denken jullie, wie zijn dat nou weer? Nou, Jerry, wie zijn dat?
Nou, Lone Road Station is een Venlose band. Heel populair, zijn goed aan de weg aan het timmeren. Ik ken ze allemaal persoonlijk. En ik heb ze benaderd om te kijken of wij een intro muziekje mochten gebruiken. En ze waren meteen enthousiast. En ik wil Lone Road Station erg bedanken daarvoor.
Ja, dus het nummer wat we gebruiken van aan het begin van de uitzending heet Rebels. Ja. Dat staat op Spotify. Albert Kiefer heeft ons beeld gemaakt wat we gebruiken bij de podcast. Jullie kunnen ons een berichtje sturen. Doe maar gewoon op Instagram. Dat is voorlopig het beste te bereiken. De Big Fish Podcast. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Doei doei.
In het jaar dat Raymond van Barneveld begon te darten, stopte de band Doe Maar met zingen. Een dag later overleed Tommy Cooper op het podium van een theater, terwijl het publiek dacht dat het bij de grap hoorde. Ronald Reagan bezocht China en de eerste Nederlander beklom de Mount Everest. Zonder dat iemand het toen doorhad, gebeurde er in Den Haag Centrum toen nog iets bijzonders. Het zullige jongetje dat van Star Wars hield en verder niet zo goed wist waar hij goed voor was, kreeg een setje speertjes in handen. En toen waren we nog geen Europees kampioen, had Ajax allang geen Champions League meer gewonnen, stonden de Twin Towers nog 4 overeind en zat Theo van Gogh nog aan het begin van zijn filmcarrière. Barney gooide door en stopte gisteravond pas. We gaan even tijd nodig hebben om te wennen aan darten zonder Barney, maar de tijd zal zijn werk doen. Voor ons en hopelijk ook voor Raymond. Want een grotere prijzenkast heeft bijna niemand. Al is dat niet eens het belangrijkste. Door één deur kunnen met jezelf wordt misschien wel lastiger dan ooit, maar hij heeft al veel gekke dingen voor elkaar gekregen, dus dit vermoedelijk ook.